Goed. Ja, goedenavond. Fijn dat u hier gekomen bent. Deze avond, deze Efeze-studie in de Aker. Fijn dat u ook op afstand live meekijkt en luistert via de livestream-verbinding. Ook dat is de huidige techniek, dat het allemaal kan. En we gaan vanavond kijken naar een verder stukje in Efeze 4. En dat gaat over de nieuwe mens, hè? De nieuwe mensheid. Daar zijn we mee bezig, hoe die wandel eruit ziet van de nieuwe mens. En voordat we gaan beginnen, er is een nieuwe brochure. Die ligt voor u achter op de boekentafel. Uitverkiezing is ook afgelopen zondag al aangekondigd, hè, door Pieter. En een fijne toespraak van Pieter. Als u die nog na kunt luisteren, moet u dat vooral doen, want dat is heel fijn. En toen is deze brochure voor het eerst aangekondigd, maar ik heb hem vanavond ook hier bij me voor u. Uitverkiezing, waartoe kiest God mensen uit? Nou, en wij, zoals we hier zitten, zijn allemaal uitgekozenen, dus het gaat ons aan. En dat boekje geeft dan heel fijn antwoord vanuit de brieven van Paulus, waartoe wij uitgekozen zijn. En dan nog iets anders, iets nieuws wat eraan zit te komen. Dat is dit, de brieven van Paulus. De concordante vertaling, proeven van concordante vertaling. Dit is de voorkant, hij komt er nog iets anders uit te zien, maar dit heeft u al een goede indruk. En hier zijn dan, heeft u een boekje, alle brieven van Paulus, proeven van concordante vertaling, zoals vervaardigd door de vertaalgroep EH 1990 tot 2001. En nog steeds mee bezig overigens, maar goed, als voltallige groep al die jaren eraan mogen werken, want ook dat is genade natuurlijk, hè, dat we dit hebben mogen en kunnen doen. Dus ik dacht, ik laat de cover aan u zien, de voorlopige cover, en dan wordt het een voorlopige proefprintuitgave in afwachting van de uiteindelijk echte definitieve, maar daar zullen de wijzigingen niet, dat zullen geen duizenden wijzigingen meer zijn dan. Dus dan heeft u in ieder geval al een behoorlijk goede vertaling van de brieven van Paulus in handen. En u begrijpt dat we daar natuurlijk heel blij mee zijn en dankbaar vooral dat vader het mogelijk heeft gemaakt, hè? Dat we dit hebben kunnen doen. Dus dat is denk ik fijn. En we gaan, om dat aan u mee te delen, dus binnenkort voor u op de boekentafel. En degene die het wil ontvangen, die kan natuurlijk gratis en voor niets toegestuurd krijgen. Hè? Zo kunnen we gelukkig werken. Goed, we gaan een lied zingen met elkaar, voordat we gaan bidden. Gij Vader wilt ons leiden door uw geest.
Ik zal proberen weer goed in te zetten. Gij Vader wilt ons leiden door uw geest, dat hij ons staat terzijde en ons wijst steeds, dat in geloof wij blijven staan hier en altijd, om uw weg te gaan, maak ons bereid. Wij weten ons gedragen door uw kracht, al onze aardse dagen houdt gij de macht, want niemand kan ons scheiden waar wij ook gaan. Geleid door uw genade gaan we achter u aan. Als duister om ons heen wordt waar u ons zet, wij willen zien op u, God, het is toch uw weg. Die voert ons naar uw doel, Heer, naar eerlijkheid. Gaat alles naar uw wil, Heer, in deze tijd.
Vader, we danken u dat we inderdaad dat mogen uitzingen met elkaar, dat het alles naar uw wil gaat in deze tijd en dat u ons leidt door uw geest. We danken u voor die geest waarmee we verzegeld zijn tot in de dag van de vrijkoping. Vader, dank u wel dat dat kostbare geschenk door u is gegeven en daardoor hebben we ook geloof in ons hart Het vaste, zekere vertrouwen dat u al uw beloften zult waarmaken, dat u ons leidt dag aan dag door uw geest in de waarheid. En ja, ook in de waarheid van uw woord vanavond, Vader, want dat hebben we nodig. Die geest van wijsheid en onthulling in erkenning van u, dat is ook ons gebed. Vader, dat we die bijzondere toedeling van uw geest, ja, dat mogen ondervinden, dat we daardoor die heilgeheimen van u kunnen verstaan en ook toepassen kunnen in ons dagelijks leven. Vader, geeft u daartoe wijsheid en inzicht en we bidden ook om de vervulling met de erkenning van uw wil, opdat we zo kunnen wandelen dat het is waardig aan onze roeping, die hoge roeping waarmee we geroepen zijn. Vader, dank u wel dat we ook deze avond zo mogen ontvangen uit uw hand. Dank u wel dat u ons vasthoudt, draagt. Ook deze avond weten we ons geborgen in uw liefdevolle vaderhanden en ook hen die op afstand meekijken en luisteren, Vader, wil ook hen een luisterend oor en een luisterend hart geven, dat we die woorden die u spreekt vanuit uw hart naar ons hart kunnen verstaan en dat het ons leven zo mag zijn dat het is alles tot lof en eer van u. Vader, houd ons vast in die koers waarin u ons heeft gezet, dat we daarvan niet afwijken naar links of rechts, maar voluit op u gericht waardig wandelen. Vader, mag ook vanavond daartoe bijdragen. Iets daarvan in die machtige naam, dank u. In de naam die is boven elke andere naam, in Christus Jezus' naam. Amen. Goed, wij lezen dit stukje met elkaar voordat wij gaan beginnen. En dat doen wij dus vanuit de concordante vertaling. Opdat jullie echter verjongd worden in de geest van jullie denkzin en de nieuwe mensheid aandoen, die in overeenstemming met God geschapen wordt in gerechtigheid en goedgunstigheid van de waarheid. Spreek daarom de valsheid afleggend, waarheid, een ieder met zijn naaste, omdat we leden zijn van elkaar. Toornen jullie en zondigen niet? Laat de zon niet ondergaan over jullie ergernis. En geeft ook geen plaats aan de tegenwerker. Laat wie steelt niet meer stelen, laat hij zich echter veel eer inspannen om met zijn handen het goede te verrichten, opdat hij heeft te delen met wie het nodig heeft. Laat geen enkel bedorven woord uit jullie mond uitgaan, maar spreekt, indien er een goed woord is voor de nodige opbouw, opdat het genade geeft aan wie horen. En bedroeft de Heilige Geest van God niet, waarmee jullie verzegeld zijn tot de dag van vrijkoping. Laat alle bitterheid en gramschap en toorn en geroep en lastering van jullie worden weggenomen, samen met al het kwade. Word echter naar elkaar mild, innerlijk welwillend, elkaar genade schenkend, zoals ook God in Christus jullie genade schenkt. Word dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandelt in liefde, zoals ook Christus jullie lief heeft en zichzelf ter wille van ons heeft overgegeven als naderingsgeschenk en offer voor God tot welriekende reuk. Tot zover deze woorden uit de Efezebrief. En wij zijn gebleven bij vers 29 en we zien steeds in de aanwijzingen die Paulus geeft dat hij aan de ene kant zegt dit niet, maar aan de andere kant positief dat wel. En als we hier hebben over vers 29, dan is dat een vers waarin staat dat er geen enkel bedorven, en we hebben de vorige keer gezien dat het te maken heeft met, ja, toch wel het woord rot, dat moet ik dan toch wel even zeggen, het Griekse woord sapros, dat betekent toch echt rot. Geen rotwoord uit jullie mond uitgaan, dat is het enige, hè? Niet, maar wel, maar spreekt, indien er een goed woord is voor de nodige opbouw. Dat is de positieve aanwijzing die Paulus hier geeft, hè? En dat is natuurlijk ook nodig voor ons, want dat we hierop aangewezen worden. Want Paulus die staat best lang stil bij wat wij spreken. Hij begint daar al mee in bijna vers 25 van Efeze 4. En in wezen gaat hij daar wel mee door, bijna tot en met 5 vers 4. Dat is best wel een lang stuk, want in die volgende verse van hoofdstuk 5 komt hij daar nog eens een keer op terug. op wat er onze mond uitgaat. En we hebben ook de vorige keren gezien dat de Heer Jezus ook heeft gezegd, niet wat de mond ingaat maakt verontreinigd de mens, maar wat de mond uitgaat. Want ja, de Heer die kende natuurlijk als geen ander hoe wij als mensen in elkaar zitten. En hij zei ja, vanuit het overvloed van het hart spreekt de mond. Dat is nou eenmaal, hè? Dat kennen wij een bekend zegswijze. Hè? Waar het hart vol van is, stroomt de mond van over. Hè, als je iemand hebt die veel van voetballen houdt, die zal veel over voetballen praten. Hè, dan ja, vanavond Polen-Nederland geloof ik, hè? Interland. Nou ja, goed, mensen die veel van voetbal houden, die blijven daarvoor thuis. En die praten er morgen over na. Want ja, die hebben die hele wedstrijd gezien. En dan de volgende dag is het hart daar nog vol van die wedstrijd. Dus dan wordt er natuurlijk over gesproken dat die daar beter had moeten lopen. En die nummer 10 had beter op zijn plek moeten blijven. En dat soort dingen allemaal. U kent dat voetbaltechnische gedoe wel een beetje misschien. Maar daar loopt dan de mond van over. Hè? Als je een voetballer bent, dat loopt over van de voetbal. En dat is maar een simpel voorbeeld natuurlijk. Hè? Je kan ook van bloemen houden. Nou, dan praat je steeds over bloemen of over vogels. Maakt niet uit. Maar voor ons is natuurlijk het evangelie, het goede nieuws, het goede bericht, dat is in ons hart gekomen. En als we dan iemand anders spreken, kan het zomaar zijn dat dat ter sprake komt. Dat zou natuurlijk wel fijn zijn als dat kan, hè? Op een verjaardag of zo, of op een, ja, dat weet je maar niet. Maar een goed woord is voor de nodige opbouw, ook onderling als gelovigen met elkaar. Hè? Hoe praat je dan met elkaar? Is dat goed, opbouwend, of is dat... Kan het ook anders zijn? Een goed woord voor de benodigde opbouw. En hier is het in wezen individueel. Hè? In het eerdere gedeelte, in vers 12, sprak Paulus ook over de opbouw. Maar daar ging het in het algemeen om het hele lichaam van Christus. Dus dat was nog iets groter, iets breder gezegd. Hè? En hier is het echt voor ons persoonlijk. Als er een goed woord is voor de nodige opbouw. Dus dat waar je mee de ander opbouwt. Waarmee je de ander bemoedigt, zou je ook kunnen zeggen. Waarmee je de ander kunt aanspreken op een goede manier. En ja, tegenwoordig zeggen ze dan, ja, de buurtpraatjes, dat gingen vroeger, stond je met elkaar op straat te praten. Dan werden alle buurtnieuwtjes werden met elkaar gedeeld. En tegenwoordig gaat het allemaal via de social media. Maar ja, wat er dan allemaal over en weer gezegd wordt, hè, en met name in social media, dat is nogal eens dat het, nou, dat voldoet niet aan dit criterium, denk ik, wat Paulus hier aanlegt. Hè. Een goed woord voor de nodige opbouw. Ik denk dat het vaak anders is. En dan druk ik me nog even voorzichtig uit, hè, dat men elkaar van alles toewenst en zo. Maar voor de nodige opbouw, de psalmist die zei er ook iets van. Want ik heb nog wel wat andere voorbeelden voor u uit de schrift. De psalmist zegt, Yahweh zet een wacht voor mijn mond. Dat is een gebed. Ik weet niet of deze psalm van David is. Maar Yahweh zet een wacht voor mijn mond, zegt de psalmist. Behoed de deur van mijn lippen. En dat is misschien toch wel een Bijbels gebed. Als je iemand bent die er nog wel eens wat uitflapt, dan kan dit wel een gebed voor je zijn. He, dat de Heer een wacht voor je mond zet. En je deur van je lippen behoedt. Dus dat je niet zomaar er wat uitflapt wat je direct voor uit je hart. Ja, dan kun je niet. Ja, sommige mensen die verontschuldigen zich dan. Die zeggen dan van ja, ik heb nou eenmaal het hart op de tong. Hè, of ik ben een Amsterdammer. Of ik ben een Rotterdammer. Moet ik even een ander accent erin zetten. Rotterdammer. En ik heb het hart op de tong. Ja, maar zo werkt het natuurlijk niet. Hè, dat gaat anders voor ons, hè. Wat de mond uitgaat, zei de Heer Jezus, ja, zet een wacht voor mijn mond. Behoed de deur van mijn lippen. En laat dan dat. En dat is ook een groeiproces natuurlijk. En als je jong bent, ben je natuurlijk vaak wat onbehouden en zo. Wat jong en vol van energie. En dan komen de woorden er ook vol energie uit. En als je wat ouder wordt, word je als het goed is wat bedachtzamer. En dan word je ook, je moet volgens spreuken, dacht ik, moet je ook de grijze, dan moet je eren. Degene die grijze haar hebben, want dat zijn meestal toch mensen met wat levenswijsheid als het goed is. Soms zeggen ze ook hoe ouder hoe gekker, maar ja, dat... Maar behoed de deur van mijn lippen, dat is wel een belangrijke, hè. Want het kan zomaar zijn dat ook ondergelovige spanningen zijn en dat zich groepjes gaan vormen. Dat was in Korinthe zo, hè. Die zeiden van, ja, ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Kefas, ik ben van Christus. En denk erom dat het dan onderling bij die Corinthiërs, tussen die groepjes, dat er nogal wat gezegd werd wat clashte. En waarbij de een de ander zich ging verheffen en dat soort dingen allemaal. Spreuken, ja, er staat veel in Spreuken hoor. En dat is ook zo, hè. Je hebt van die mensen die hebben altijd het hoogste woord, hè, in gezelschappen. Maar de spreukenschrijver die zegt dit, in de veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet. En ga maar eens luisteren naar iemand die constant aan het woord is. Nou, dan komt er soms tussendoor wel wat waarvan je denkt van nou, ik weet het niet erg. Maar wie zijn lippen terughoudt is verstandig. Spreken is zilver, weet u wel. Zwijgen is goud. He, laten je woorden zijn als goudappeltjes op zilveren schalen, geloof ik. Wordt er ook over gesproken. Maar dat is heel belangrijk. He. Jouw woorden, want die kunnen dus iemand treffen. En je kunt na 40 jaar nog precies weten wat iemand gezegd heeft. Als die woorden jou met name onaangenaam getroffen hebben. Want woorden kun je niet terugnemen. He. Die kun je niet terugstoppen in je mond. Dat is eruit geflapt en dat hebben anderen gehoord. En dat gaat naar binnen. Dus het is heel belangrijk wat we vervolgens wel en niet tegen elkaar zeggen. En hier de spreukenschrijver is ook wel mee bezig, toch niet. Want ja, woorden kunnen zo snel eruit gaan. En hier staat toch, wie zijn lippen terughoudt, is verstandig. Hè? En de wijze en verstandige volgens het boek Spreuken is degene die overweegt eerst wat hij zegt. En dat is misschien wel goed, hè? Als we dat onszelf een beetje aanleren. Dat we voordat we iets zeggen eerst goed overwegen wat we zeggen. Dat is denk ik een oude wijsheid natuurlijk, hè, uit het spreukenboek. Ja, er staat er eigenlijk heel veel spreuken hoor, gaan over wat je wel en niet zegt. Dat is echt een heel praktisch gericht boek voor onze levenspraktijk. Opdat het genade geeft, hè, dan zoomen we even nog wat verder in op wat Paulus daar zegt, opdat het genade geeft aan wie horen, hè, dat tot opbouw. Dus je kunt je natuurlijk afvragen van, ja, maar wat is dan tot opbouw van die ander, die anderen die ik tegenkom in het dagelijks leven? Gemeenteleden of niet? Opdat het genade geeft aan wie horen. En genade, dat is natuurlijk ja, een woord dat wij zo vaak gebruiken. Maar genade is iets waar altijd iets bemoedigends in zit en wat in die wereld van toen ook te maken had met begunstiging, met cadeaus enzovoort. We naderen de decembermaand weer, de maand van de cadeaus enzovoort. Maar daar heeft genade ook mee te maken. Genade is natuurlijk een geschenk en in het woord dankbaarheid zit genade. Genade is iets wat vreugde brengt. En is nou datgene wat je op een gegeven moment tegen een ander zegt, is dat dan iets wat bij die ander ook een stukje vreugde teweeg brengt? Want dan kun je jouw innerlijke vreugde, die je hebt ervaren met hem, van de Heer, iets van jouw innerlijke vreugde, kun je dan bij die ander overbrengen. Zodat die ander ook dat stukje vreugde, genade, meekrijgt. En genade is ook datgene wat de ander, genade werkt zo in ons leven, dat wij zelf steeds meer niet zo echt erg op de voorgrond willen zijn. Maar u weet het wel, hè, die ootmoedige gezindheid waar Efeze 4 mee begon. Ootmoedige gezindheid. Hè, dat is dat je jezelf niet zo, daar gaat het in de maatschappij om. Je moet assertief zijn, je moet jezelf ontplooien, je moet jezelf verwezenlijken. Je moet zo hoog mogelijk komen op de maatschappelijke ladder, dat soort uitspraken. Maar ootmoedige gezindheid, dat gaat de andere kant op in wezen. Dat is niet zozeer te proberen vanuit jouzelf al maar het hoogste te willen bereiken. Maar dat is kijken naar wat God wil en die weg volgen. Die weg gaan die God bedoelt. Opdat het genade geeft aan wie horen. Want die oortjes staan heus wel open. En dat is ook wat je tegen je kinderen zegt natuurlijk. Wat zeg je wel en niet tegen je kinderen? Want soms hoor je wel eens, dan zijn ouders met kinderen in de supermarkt of in, bij de winkels. En wat je dan soms ouders tegen kinderen, laat ik maar zeggen, hoort zeggen, laat ik maar even voorzichtig zeggen, dan heb ik wel eens zoiets, als ik dat dan hoor, dan denk ik wel, beste ouder, weet je nu wel wat je doet naar je kind toe? Want daar ontbreekt alle genade in, hoor. Daar is totaal geen genade meer in te vinden in die woorden dan. Dat is wel even de hele andere kant op gezegd. Maar opdat het genade geeft. En dat is opbouwend, hè? Dat is opbouwend, bemoedigend. Hè? Wat is op een gegeven moment bemoedigend voor die ander? Opbouwend, tegenovergesteld is afbrekend, weet u wel. Opbouwend, hè, de afbreker, dat is de verderver. Hè. De verderver, dat kun je ook zeggen, hè, in de Tanach, de verderver, dat kun je ook van zeggen, dat is de afbreker. Dat is de afbreker. Goed, we weten, die moet er ook zijn in Gods plan, die afbreker, die moet er ook zijn. Degene die kwaad doet, zeker. Maar wij die gelovigen zijn, wij willen doen wat is tot opbouw van de ander. Wij willen doen wat is tot opbouw en ook zeggen vooral, dat is zo belangrijk. Hè? Wat is tot opbouw van die ander, wat die ander opbouwt, wat die ander bemoedigt. Hè? En zeggen we dat dan ook? Of zwijgen we juist op een gepast moment? Als het gepast is om te zwijgen, dan kan de zwijgen juist meer zeggen dan dat je wat zegt. Bijvoorbeeld bij troost, hè, in Israël doen ze dat zo. Dan komen ze bij de nabestaanden van de overledenen en dan gaan ze daarbij zitten en zeggen ze niets. En dat is toch veelzeggend. Waarom is dat veelzeggend? Omdat je dan door je aanwezigheid geef je te kennen, ik leef met je mee. En dat kan dan tot troost zijn voor de nabestaanden. Want ja, zeker als het een overlijdenssituatie is wat veel verdriet heeft veroorzaakt, dan kun je het beste maar zwijgen. Wat moet je dan zeggen als mens? Wat moet je dan zeggen? Natuurlijk, de Heer spreekt tot zijn volk, hè, als ik daaraan denk, in Jesaja, nadat de galoet voorbij is, de ballingschap voorbij is, dan zegt de Heer, troost mijn volk. Hè? Nacham, dat is het prachtige woord, nacham in het Hebreeuws, troost. Echte troostvolle woorden zijn die woorden die de anderen opbouwen. En dat zijn ook meestal, als het onder ons als gelovigen gaat, zijn het die woorden die uit het evangelie komen. Die bemoedigen. En dan bidden dat de Heer je dan op het juiste moment ook de juiste toon geeft en de juiste bewoordingen om dingen te kunnen uitdrukken, want dat is vaak toch heel lastig. En dat is natuurlijk altijd in onderlinge menselijke relaties. Hè? Wat zeg je tegen elkaar en wat zeg je niet? En ja. En je kan zo in huis kan je zo voorstellen met kinderen enzovoort. Een kind laat wat kapot vallen. Nou, wat zeg je dan? Ja. Dat kan heel verschil uitmaken natuurlijk. Hè? Want ja, dat is een gebruiksvoorwerp. Valt kapot. Ja, nou ja, wat zou het? Wat zou het? Ga je dan schelden of zo? Ga je dan, je bent daar boos over of verontwaardigd over? Ga je dan je boze, verontwaardigde woorden uit of doe je het anders? Ik denk dat het andere misschien toch soms beter is. Goed, een goed woord. Dat is het tegenovergestelde van een kwaad woord. Een goed woord wat is tot opbouw. Een woord wat de ander helpt. He, waarmee kun je op een gegeven moment in een situatie de ander echt mee voorthelpen, bemoedigen. Of een woord wat inzicht geeft. He, die ander kan soms misschien met iets zitten en jij krijgt er toch iets over je van dat zo zit het in elkaar. En dan kan je die ander misschien helpen door een stukje inzicht te geven op dat moment, op dat punt. Of een goedgunstig woord, hè, dat is goedgunstigheid, dat is een prachtig begrip. Wordt ook in het Hebreeuws vaak gebruikt, hè, het woord geset. Daar zit dit eigenlijk alles ook in, wat op deze dia staat. Alles wat goedgunstig is, genadig, inzichtgevend, helpend. Hè, dat bezingt de psalmist ook in de goedgunstigheid. Hè, want uw goedgunstigheid is voor de Aion, hè, zingt de psalmist dan 26 keer in die ene psalm. 136 meen ik. Ja, dat is Gods goedgunstigheid. En als je naar die woorden van God luistert, dan heb je het voorbeeld van goede woorden die zijn werkelijk tot opbouw zijn. Genade. Genade schenken. Maar dat komt in vers 32 nog ter sprake. Genade schenken aan de ander. Het gaat veel verder dan vergeven. Vergeven kun je op terugkomen. Dat deed de Heer ook, hè. Dat zei hij bij die onrechtvaardige Met die talenten allemaal, weet u wel, die 10.000 talenten in Matteüs 18. Vergeving, daar kun je op terugkomen. En dat was bij de Heer met zijn volk ook zo. De Heer vergaf zijn volk op het gebed van de Heer. Jahweh vergaf zijn volk toen de Heer bad aan het kruis. Vader, vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. En ze wisten ook niet wat ze deden. En op basis van die vergeving werd het evangelie van het koninkrijk opnieuw aangeboden in Handelingen. Dat was in feite de vergeving. Maar ook toen aanvaarde het volk dat evangelie niet, het evangelie van het koninkrijk. Ze wezen hem af. Ze wezen het getuigenis van de Heilige Geest af. En toen nam God die vergeving terug en was het volk, zeg maar, 2 dagen onder de volkeren, hè, onder de goyim. Zoals Hosea dat zegt, 2 dagen en dan zal ik u op de 3e dag uit de graven doen opkomen. Hè, Hosea overigens later ook. Hosea is wel een bijzonder boek hoor, want aan de ene kant moest de Heer zijn volk heel ernstig aanspreken, hè, met name de 10 stammen, Israël en Efraïm, op hun afgoderij. En aan de andere kant is het ook een boek van de hoop, Hosea. Want nochtans, hè, ondanks dat het volk Lo-Ami was en is, en Lo-Ruhama, hè, niet ontfermd, zal het toch in de toekomst zijn Ami, mijn volk. En zal het toch in de toekomst zijn Ruhama, de ontfermde. Ondanks, ja, en dat is de genade van God, dat ze ondanks al hun afgoderij, overspel met afgoden, hoererij, wat ze bedreven. Hosea staat daar vol mee. Het is een lange litanie als je het leest. Maar aan de andere kant lees je ook in Hosea de hoop, het uitzicht, de verwachting. Dal Achor bijvoorbeeld zou worden tot een deur van hoop. Ken u die tekst? Achor. De geschiedenis van Jozua, Ai, Achor, daar. En het dal Achor, wat daar gebeurde, maar Hosea zegt, het zal worden tot een deur van hoop. En dat is het Hebreeuwse woord tikva, en daar zit ook de verwachting in. Niet alleen de hoop, maar sterker nog, de verwachting. En dat is waar Hosea ook van spreekt. En dat is dan de ontferming en de genade van God, dat als het volk dan, als de Heer gekomen is, naar wat Paulus ook aanhaalt in Romeinen 11, dan zal hij de goddeloosheden en de zonden van Jacob wegnemen en dan zal het worden Israël. Zeker, oprecht met God of vorst van God. Zo zal dat natuurlijk toch in de toekomst zijn. En dat zijn dan die bemoedigende woorden die tot opbouw zijn en die Hosea ook moest spreken tot het volk, opdat het volk daardoor bemoedigd zou worden. Want ja, in ballingschap gaan, dat is een hele akelige situatie. En in die ballingschap spreekt God dan toch door zijn profeten die woorden van hoop, die woorden van verwachting, die woorden van bemoediging. En is daar uitzicht. En dat is natuurlijk geweldig. En wij hebben niet alleen vergeving, nee, veel meer nog, wij hebben genade ontvangen. En genade is iets wat nog een grote stap verder gaat dan vergeving. Want vergeving zou de Heer nog op terug kunnen komen. Dat zit daarin, hè? Je schuld vergeven, maar kan nog op terugkomen. Maar bij genade schenken, dan geeft de Heer dat wat je niet verdient, maar komt er niet meer op terug. Het is geschonken. En dat is ook met onze uitverkiezing, brochure uitverkiezing. De uitverkiezing is in genade. God heeft je uitgekozen en dat is genade. Dus de verkiezing van de genade, zegt Paulus ook in Romeinen 9. En daar komt God dus niet op terug. Dat is onmogelijk. Dus degenen die uitgekozen zijn, die worden ook geroepen, die begenadigt God. En ja, dat is ook je lotdeel. Waar Pieter het afgelopen zondag over had. Dat is ook je lotdeel. Dat is onvervreembaar. Dat wordt niet meer teruggenomen. Bij Mozes wel. Hebben we gehoord, hè? Bij Mozes wel. Maar bij ons, ons lotdeel is verzekerd in Christus en wordt niet teruggenomen. En dat zit ook in onze tekst, hoor, die we vanavond gelezen hebben, waar we nog op komen. Maar dat is genade. En genade is iets geweldigs. Dat is ja, wat je krijgt wat je niet verdient en blijft gegeven. Hè? God neemt het niet meer terug. Opdat het genade geeft aan wie horen. En wat je spreekt is ook belangrijk, hè? Want spreken wij naar de woorden van het evangelie dat wij kennen? Of spreken wij, wat toch helaas veel te horen is, een wonderlijke mengeling van 2 evangeliën? Maar dat zijn geen woorden tot opbouw. Woorden tot opbouw zijn die overeenkomen, nu in deze tijd, met het evangelie van de apostel Paulus. Die woorden geven ook genade aan wie het hoorde. Dus, het moet, dus onze woorden, hè, als we praten over, spreken over geloof in deze tijd, dan onze woorden in overeenstemming brengen, wat wij zeggen tegen de anderen, in overeenstemming brengen met het evangelie wat Paulus brengt. Hè, spreken wij met die anderen ook in lijn van dat evangelie wat wij kennen en waardoor wij zelf geroepen zijn. Dat ook, hè? Want dat zijn ook, dat is ook wat genade geeft aan wie horen. En in de lijn van dat evangelie, ja, dan worden je woorden, als het goed is, gedragen door de liefde van God. En liefde van God in actie is genade schenken. Dat betekent dat als wij woorden spreken, geven dan die woorden de ander ook de ruimte, om het zo maar te zeggen. Want liefde van God geeft jou de ruimte. He, je worden, ja, we zeggen ook wel eens, word wie je bent, hè, want in Christus ben je een geroepene, ben je een heilige, ben je een iemand die verzekerd is van heerlijkheid. Je bent een heilige en dan zeggen we ook wel eens tegen elkaar, in een proces is God bezig jou te maken of te laten worden wie je bent. En dan geeft God je ook de ruimte voor. En dan steeds de ruimte van zijn liefde, van zijn genade. Is nou, geef jij ook aan die ander de ruimte? Want je kunt met die ander, kijk, je kunt die ander door jouw woorden, kun jij die ander ook heel erg beperken. Om niet te zeggen, klem zetten. Of niet te zeggen, in de klem houden. Dat kun je allemaal met je woorden doen. Maar is het nu zo dat jouw spreken, hè, is dat dan zo wat die ander ook in die liefde van God, in die ruimte van God laat staan? Zodat die ander kan zijn wie die is. Dat is ook genade. Hè, dat is ook genade geven aan wie het horen. Dus onze woorden, wat we wel en niet zeggen, dat is zo ongelooflijk belangrijk. En als je wat langer over nadenkt, dan begrijp je ook waarom Paulus dan ook langer over spreekt. In deze Efezebrief. En ook in Colossense natuurlijk. En eigenlijk in al zijn brief heeft hij het er wel over. En Spreuken staat er vol mee. Dus het is nogal erg belangrijk, hè, wat je zegt. Kijk, dat zie je ook bij de Heer Jezus. Toen hij tegenover Pilatus was, toen zei hij bij gelegenheid niets. Of bij de stond hij voor het Sanhedrin. Hij zei niets. En dat was ook veelzeggend. Dat hij niets zei. Terwijl die iemand was die juist door zijn spreken zo'n grote aanhang achter zich aankreeg onder zijn volk. Want ja, zo hoorde iemand spreken, zo had nog nooit iemand gesproken. Maar bij het Sanhedrin zweeg hij. En dat was natuurlijk ook een veelzeggend zwijgen. Hè? Dat is het wonderlijke in deze tijd. Hè? We hebben het over de tijd van de genade. En dat is het ook. In wezen is dat ook de tijd, aan de ene kant, hè, als je in de wereld kijkt en mensen vragen zich dan af, hè, waar is God? Waarom spreekt hij niet? Nou, dan zeggen we, nou, God spreekt wel, hè. Maar als men daar niet naar wil luisteren, ja, dan bedoelt men, God spreekt niet meer zoals hij vroeger sprak. Doordat hij profeten riep, doordat de Heer kwam, doordat de apostelen rondgingen, ja, dat is op een gegeven moment gestopt. Er zijn geen apostelen meer, zoals in die tijd. Dat is al heel lang niet meer zo. Na die apostolische tijd was het afgelopen. En dat is ook wat de Heer doet, hè, als het gaat om zijn eigen volk. Daar hoor je de profeet ook verzuchten. O, of u de hemelen open zou scheuren. Met andere woorden, Yahweh, laat wat van je horen. Want de hemel lijkt wel gesloten. God zwijgt. Ja, maar zijn woord spreekt, hè, en dadelijk gaat hij ook spreken, dan gaan de hemelen echt open, zoals in de Openbaring staat, dan worden ze weggerold als een boekrol, en dan zullen ze zien wie er op de troon zit. Dan zal de hele wereld het ook weten. En dan wordt er wel weer gesproken, hè, dan spreekt God door wat hij doet. Maar in deze tijd is het woord, alleen het woord, en zijn er geen bovennatuurlijke manifestaties. Maar het woord wordt gesproken en dat woord, dat doet zijn werk. En dat doet een geweldig werk in deze tijd, nog steeds. Nog steeds roept God uit. En dat is allemaal door het woord, door het gesprokene. Dus het is ongelooflijk belangrijk, hè, dat punt. En dat zegt Paulus ook in Colossense 4. Daar zou je kunnen zeggen, ook belicht hij even van de andere kant benaderd. Daar zegt hij, jullie woord zij altijd in genade. Nou, dat sluit direct aan op deze tekst uit Efeze. Met zout gekruid. Of met zout toebereid, hè, mag je ook zeggen. Er wordt het woord artuo gebruikt. Dus je mag ook zeggen toebereid. Hè. Wij brengen dan ons eten daarmee op smaak. Hè. Even een snufje zout toevoegen, al dan niet. Hè, niet te veel, want anders wordt de soep te zout. Hè. Dat kan niet. Met zout gekruid, wetend hoe jullie een ieder moeten antwoorden. En zout is wel eens gezegd in de Bijbel, is een beeld van de geest, van de Heilige Geest. En als je ziet ook, daar zit misschien toch wel iets in. Omdat in het dagelijks leven is zout ook iets, hè. Vis moet je inzouten. Vissers worden ook genoemd inzouters, hè. In het evangelie hebben we wel eens gehoord. Vissers, dat zijn inzouters eigenlijk, hè, als je het woord letterlijk neemt vanuit de grondtekst. Dus die vis die moet flink ingezouten worden. Waarom? Nou, anders gaat die vis natuurlijk bederven. Dus zout heeft ook een bederfwerende functie in het dagelijks leven. En dat is nou precies ook de functie van de Heilige Geest. Dat heeft een bederfwerende functie op wat wij spreken. Opdat er geen rotte of bedorven woorden uit onze mond meer uitgaan. Dus dat bederf wordt tegengehouden of geweerd of veranderd in genadige woorden. Hoe? Nou, door de Heilige Geest, door de geest, door de inwerking van het woord. Dat kan ik ook zeggen, dat is hetzelfde. Dus zout heeft dat heeft toch een hele bijzondere werking in het dagelijks leven. En het zou moeite waard zijn om eens te kijken naar, dat kunnen we nu niet doen, maar het zou de moeite waard zijn om eens te kijken naar de offers van Israël, welke er wel met zout en niet met zout bereid waren. En dat heeft natuurlijk een betekenis, een duidelijke betekenis. Maar jullie woord, zegt Paulus, zij altijd, let op het woordje altijd, hè, zij altijd in genade. Met zout gekruid. En dat is denk ik toch een duidelijke aanwijzing. Want ja, dat is ook wat het woord van Paulus doet in ons leven. En dat is ook wat het evangelie doet in ons leven. Het heeft een bederverende functie natuurlijk. Want het bederf of het verderf is overal om ons heen. De corruptie, zeggen we dan, of de rot zit overal in. Hè. Zelfs in beton kan het zitten, hè, betonrot. En dan op de duur, en dan zak je erdoor. Maar dat bederveren, dat is heel erg nodig in ons leven. En daarom denk ik ook dat het is dat Paulus in een zestal uitspraken hier in Efeze 4 en 5 doet. Aan de ene kant niet, maar aan de andere kant ook hoe het wel dan is. Positief, hè? Dus het is steeds in balans wat hij doet, wat hij zegt. En dat is natuurlijk door de geest zo geleid. Weet het hoe jullie een ieder moeten antwoorden? Want ja, je komt natuurlijk allemaal verschillende mensen tegen in het lichaam van Christus. Allemaal verschillende achtergronden, allemaal verschillende traditie uit voortkomend geroepen. Allemaal verschillende belevenissen gehad in het leven, noem maar op. Allerlei culturen misschien ook wel, achtergronden. En dan is het goed zaak om te weten hoe je in ieder moet antwoorden. En dat is ook een groeiproces natuurlijk. En dan leer je natuurlijk ook door je fouten. En ja, door gebed, Heer, zet een wacht voor mijn lippen. Zodat die woorden die eruit komen goed zijn en opbouwend zijn, bederverend zijn. En dat is denk ik wat Paulus toch nadrukkelijk in zijn brieven aangeeft. We zien het ook hier in Colossense. En het woord wat hij sprak daar in dat verband ook was natuurlijk het woord van verzoening. Onze woorden zijn die ook verzoenend. Bevorderen onze woorden die we spreken als gelovigen onderling ook de onderlinge vrede. Onderlinge opbouw. Dat, hè. Dat zijn allemaal zo van die punten die je zo daarnaast kunt leggen. En dan heb je aanwijzingen voor die woorden. En want dat heeft hier ook alles mee te maken met die volgende uitspraak in Efeze 4, vers 30. En bedroeft niet. Hè, de tekst is bedroeft de Heilige Geest van God niet. Dat is even deel A van dat vers. Maar bedroeven niet. Bedroeven is iets wat jou een kwaad of een neerdrukkend gevoel geeft. Of een verdrietig gevoel geeft, hoe moet je het zeggen? En de woorden die door iemand anders gezegd worden, die kunnen jou bedroeven van binnen. En dat kan met de geest, de inwonende geest, zeker te maken hebben. Dus dan is het niet alleen zo dat op dat moment die woorden die gesproken worden door die andere gelovigen, bij gelegenheid, niet alleen van binnen bij die andere gelovigen die bedroefdheid uitwerken, maar ook bij de hoorders van binnen die bedroefdheid uitwerken. Bedroefd de Heilige Geest niet. En dat is wat de Geest in ons, en dat is natuurlijk een heel kostbaar geschenk, hè, wat we van God hebben mogen ontvangen. De Heilige Geest, dat is, zoals Lucas dat zegt, de kracht van de Allerhoogste, hè, moeten we even niet onderschatten. Die Geest die in ons woning gemaakt heeft, die Geest van God, dat is de kracht van de Allerhoogste. He, dus het is een bewegende kracht van leven, van zijn, van het denken. He, dat is waar Paulus het ook over had, he, de geest van onze denkzin, he, eerder in dit hoofdstuk, hoofdstuk 4. De geest van onze denkzin. Nou, die geest van God die is dan zo bepalend voor onze denkzin, als het goed is. Het is de geest ook van de plaatser. He, het is de geest van God, he, van de God. En bedroeft de Heilige Geest... Of de Heilige, de Geest. Ik heb het even heel letterlijk hier uitgeschreven. Van de God niet. Dus hebben we even alle lidwoorden even uitdrukkelijk vermeld hier. Het is de plaatser. Het is ook de geest van de plaatser. Die geest heeft zo'n grote kracht, dat hij al die schepselen voor ons onzichtbaar en zichtbaar in zijn plan op zijn plaats zet. Zo groot is die kracht van zijn geest. En dan zeggen we tegen elkaar, ja, bij God gaat er niets mis. Maar dat is nogal een uitspraak, hoor. En dat is ook zo. Alleen, als je gaat bedenken wat het allemaal dan betekent, hè, dat de kleinste deeltjes in zijn schepping en de grote processen die zich ook nu in de wereld afspelen, politieke processen, het is allemaal uiteindelijk in zijn hand. En er ontsnapt niets aan zijn aandacht. In ons leven, de grote en de kleine dingen, het ontsnapt niet aan zijn aandacht. De Heer zei toch niet voor niets. Kleingelovigen tegen zijn eigen volk. Hè? Kleingelovigen, maak je toch zorgen. Al de haren van je hoofd zijn geteld. Als er één hoofdhaar op de grond van jou valt, dan weet vader het. Er ontsnapt niets aan zijn aandacht. En wat maak je nou zorgen over wat je zult kleden morgen, wat je voor voedsel zult nemen morgen? Kijk naar de vogelen van de hemel. Vader voedt ze toch? Die komen toch ook aan voedsel? Die vliegen overal rond en die pikken overal wat op. Daar zorgt vader ook voor. Zo groot is God. Dat is de plaatser. En die weet op hetzelfde moment, ja, dat kunnen wij niet bedenken. Maar die weet alles exact en alles gaat precies volgens plan. Dat is voor ons veel te hoog. Dat kunnen we nooit met onze kleine hersentjes hier bevatten. Maar iets daarvan kunnen we bevatten als we kijken hoe God in ons leven werkt. En als we zien hoe dat gegaan is en hoe hij daarin groei heeft gegeven. En veel heeft uitgewerkt. Dat is natuurlijk heel bijzonder en de reden om dankbaar te zijn. En des te meer reden ook om die plaats in te nemen die hij je geeft. Op dit moment, hè, in je dagelijks leven, die plaats in te nemen die hij jou geeft. Want dat is de plek die nu bedoelt, dat jij die nu hebt, of dat u die nu heeft, die plaats waar je nu bent, dat heeft God nu zo bedoeld voor ons leven, hè, voor jouw leven, mijn leven, uw leven. Dat is allemaal zijn werk, hij plaatst. En dat is ook zo met Nebukadnezar, weet u wel, die moest 7 tijden gras eten. En daarna loofde en prees hij de Allerhoogste, want hij prees de Allerhoogste door te zeggen dat God het is, ja, inderdaad, die koningen afstelt en aanstelt, zelfs zo'n wereldleider als Nebukadnezar. En ja, die was megalomaan, zeggen wij dan. Ja, nou, maar daarna niet meer. 7 tijden gras eten en daarna was hij niet meer, toen was hij bij zinnen gekomen. Toen sprak hij net als Daniel. Maar dat is ook iets wat God dan uitwerkt. En dan zeg je, ja, Nebukadnezar moest die plek innemen in Gods plan. En Daniel, die daarmee te maken had aan het hof, die had die plek om profeet te zijn aan het hof. Dat was 70 jaar lang, volledige ballingschap meegemaakt. Dat is hoe God een ieder de plaats geeft. En ons geeft hij als plaats lid zijn van het lichaam van Christus met een geweldige toekomst. Dat is onze plaats. Dus ik zou zeggen, nou, ken je plaats, hè? De liefde van God, een manier waarop je nu aan de ander Gods liefde kan betonen, schenken, genade kan geven. Ja, dat gaat buiten jouw mens zijn, buiten het gewone mens zijn om. Dat kan de oude mens niet. Maar die nieuwe mens, die Heilige Geest in je, die kan het wel. En daardoor kun jij het ook. Want die gebruikt jou. Hè, ons lichaam is immers een tempel van de Heilige Geest die God ons gegeven heeft. Nou, Paulus zegt in 1 Korinthe 3, 6, zegt hij, laten we dan die tempel niet bederven. Want dat is een tempel van de Heilige Geest. Hè, Gods Geest woont daarin. Liefde van God is in ons hart uitgegoten door Heilige Geest. En die woont zelfs in ons, zegt Romeinen 8. Geweldig hoofdstuk, hè? Hoofdstuk van de Geest. Hè, Romeinen 7 was Paulus onder de wet, ik ellendig mens, genade doet het. Maar Romeinen 8, dan gaat het om de werkelijke kracht om tot zijn eer te leven. Dat is wat de Geest in ons uitwerkt. Die woont in ons, of maakt woning in ons. En dat is die inwonende Heilige Geest die ons apart zet. Hè, dat is het woord heilig, daar komen we nog op. En kijk, één voorbeeld uit de brieven van Paulus, Romeinen 14, is dat je dus een ander kunt bedroeven op een gegeven moment door wat je eet. Hè, Romeinen 14, u weet het, dan gaat het over sterk en zwak. En het kan best zijn dat er medegelovigen zijn in het lichaam van Christus die je tegenkomt en die een hele achtergrond hebben van dat mag ik wel eten, dat mag ik niet eten. Hè, dat kan uit verschillende traditionele religies voortkomen. En dan is de liefde dat je daar, als je met die ander, stel dat je met die ander op een of andere manier iets komt te zitten te eten, dat je dan met die ander, als je dat weet, rekening kunt houden met wat je dan op een gegeven moment wel en niet eet. Dat is een stukje fijngevoeligheid van de liefde. Terwijl je zelf misschien vrij weet, je kunt alles eten, het maakt niet uit. Want Paulus zegt daar, want indien vanwege voedsel jouw broeder bedroefd is, dan komt het woord bedroeven, hè? Lupeo in het Grieks. Jouw broeder bedroefd is, wandel jij niet langer in overeenstemming met de liefde. Dus als je bij gelegenheid met andere medegelovigen te maken hebt, voor wie het dan een heel gevoelig punt is om bepaalde soorten vlees wel of niet te eten, of wel of niet iets te drinken, of noem maar op, dat kan van alles zijn. Nou, dan kun je daarmee, vanuit de liefde kun je daarmee rekening houden. En het wordt wat anders, dat is weer de andere kant. Het wordt wat anders als op een gegeven moment een groepje is of enkele zijn die bepaalde voorschriften vanuit hun traditie over de hele groep medegelovigen willen leggen. Dat is wat anders. Dan ontstaat er een andere situatie waarvan je kunt zeggen, ja, maar daar gaan we over praten. Daar gaan we over praten, want dat kun je eigenlijk zo niet doen. Dat kun je eigenlijk zo niet doen. We willen wel fijngevoelig zijn, maar op het moment dat het iets gaat worden wat dan op een gegeven moment een hele groep gaat overheersen, dan wordt het natuurlijk wat anders. Dan wordt het wat anders. Maar zolang mogelijk als we kunnen, rekening houden met de ander ook daarin. En voedsel is natuurlijk een voorbeeld. In Romeinen 14, een ander voorbeeld is ook het houden van dagen. Ja, dat kan ook. Het houden van dagen. Dat mensen vanuit, nou het is in feite hetzelfde verhaal. Mensen vanuit traditie wel of niet bepaalde dagen of feesten houden en al dan niet. Nou, daar kun je dan rekening mee houden. Maar het is dan, ook daarin is het weer wat anders dan dat jij de hele groep gelovigen op een gegeven moment gaat verplichten om op een bepaalde dag iets te gaan doen. Want daarvan maakt het evangelie juist vrij. Lees Colossenzen 2. Om maar een voorbeeld te noemen. Colossenzen 2, hè, is Paulus is daar heel Gelaten 4. Ook heel duidelijk, hè, is Paulus daar. Heel scherp is hij daar zelfs. Heel scherp. Maar daar, en daar zouden we natuurlijk wel, dat is wat anders. Maar dat je bij gelegenheid individueel rekening houdt met de gevoeligheden van ander op deze punten, maar je kunt natuurlijk ook zat andere punten invullen. Ja, daar kun je uit fijngevoeligheid en uit liefde, Paulus bidt daar ook voor, hè, in Filippenzen 1, dat onze liefde meer en meer mag toenemen in alle fijngevoeligheid. Fijngevoeligheid. Dat mag toenemen, dat is het gebed van Paulus, hè, dat gebed ook voor onszelf bidden. Wat doet de Geest in onze tijd? Wat is het werk van de Geest nu? Nee, want we hebben het nu over Heilige Geest, waarmee we verzegeld zijn. Maar wat is het werk van de Geest nu in deze tijd? Dat is heel belangrijk, want geest is voor ons zo wezenlijk. En mensen hebben er soms wel eens moeite mee dat Paulus dat woord geestelijk nog alles gebruikt. En dat nemen wij dan ook in de mond en daar hebben anderen soms moeite mee. Maar wat de zegeningen bijvoorbeeld die wij hebben, alle zegeningen zijn geestelijk. We hebben geen enkele, op geen enkele manier hebben wij een fysieke zegen beloofd gekregen. De Heer voorkomt niet, de Heer verhoedt niet, behoedt niet ons voor, helaas zeggen we dan, ja, want je hebt met die ander te doen, maar de Heer behoedt niet voor ziekte, zelfs niet voor ernstige ziekte. We kunnen niet op het podium gaan en zeggen, je wordt genezen, Jezus geneest. Dat kan niet in deze tijd. Dus we hebben geen fysieke zegen beloofd gekregen. We hebben ook geen land hier op aarde beloofd gekregen. Nee, ons lotdeel is immers boven, te midden van de hemelsen, in Christus. Daar is ons lotdeel. Is ook voor ons niet tastbaar, is ook geestelijk. Moeilijk hoor, voor mensen vaak. Maar zo is het nu eenmaal. Dus geest in onze tijd is heel belangrijk. Het begrip geest en geestelijk. En ook geesten. Hè, dat is ook heel belangrijk, dat we daar goed kijk op leren krijgen, hoe dat werkt met geesten. Want dat is heel wezenlijk. Want onze worsteling of onze strijd is ook geestelijk. We hebben geen strijd tegen bloed en vlees. Efeze 6. Zelfde brief. Maar onze strijd of onze worsteling is met de machten en de krachten die op een gegeven moment bloed en vlees bewegen. En via bloed en vlees ook inderdaad over woorden gesproken, die via bloed en vlees ook als allerlei woorden toedichten. Dat kan een werk zijn, ja, inderdaad, van misleidende geesten die op dat moment zelfs die medegelovigen gebruikt, de tegenstander die zelfs die medegelovigen gebruikt om jou te treffen. Dat is een puur geestelijke aangelegenheid, hè? Dus daar zouden we ons dat altijd goed realiseren. Hè? Maar het is soms zo moeilijk om niet de mens erop aan te kijken, maar je te bewust te zijn dat het een geestelijke macht is die dan op dat moment kennelijk die ander heeft bewogen in combinatie met vlees, zou je natuurlijk best kunnen zeggen, zeker. Maar dat is ontzettend belangrijk, hè, dat we in onze tijd dat goed weten, leidt ons in de waarheid van Gods woord. Dat is wat de geest doet. Het is de geest van de waarheid die de Heer zou sturen. Dat hij beloofde in de opperzaal. De geest van de waarheid die zal u leiden. De discipelen dan voor dat wat zij mochten weten. De waarheid voor het koninkrijk. Maar achteraf weten wij verder ook de verdere waarheid die Paulus mocht gaan verkondigen. Die waarheid hebben we ook mogen leren kennen. Dus die leidt ons in de waarheid van Gods woord. Gods woord spreekt in deze tijd en de waarheid voor deze tijd is het evangelie wat Paulus verkondigt. Dat is wat de geest nu doet, hè? En speciaal dus de waarheid voor vandaag. Natuurlijk Gods woord in het algemeen is de waarheid, zeker. Maar speciaal voor ons de waarheid voor vandaag. Hè? Timotheus, lees zijn brieven er maar op na. In de Timotheusbrieven komt het begrip waarheid heel vaak voor. Waarom? Omdat Timotheus de opvolger was van Paulus. En Timotheus moest die waarheid verder brengen. Hè, nadat Paulus overleden was ook, moest Timotheus die waarheid verder brengen. En vandaar dat hij Paulus tegen Timotheus juist het heel veel had over de waarheid. Het woord van de waarheid recht snijden, dat is een hele belangrijke uit 2 Timotheus 2. Het woord van de waarheid recht snijden. Dat heeft alles te maken met de waarheid voor vandaag. Dat je toepast, hè, dat je een waarheid uit Gods woord toepast voor de tijd waarin het bedoeld is. Dat is heel erg belangrijk hoor. Dat is ook een werk van de geest nu, hè, dat de geest ons dat duidelijk maakt. En Paulus bidt ook om de geest van wijsheid, de geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van hem. Dat is een bijzondere toedeling van de geest, waar Paulus om bidt. Want dan heeft hij al gesproken over de geest waarmee we verzegeld zijn, de heilige, in vers 13 van Efeze 1. En daarna bidt hij nog om de geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van hem. Dus dat is een bijzondere toedeling nog, daarbovenop, zou je kunnen zeggen. En die hebben wij nodig als gelovigen om de hele boodschap van de Efezebrief te kunnen verstaan. Dat sluit allemaal op elkaar aan, hoor, die dingen in de Efezebrief. Ja, dat is zo'n enorme. We hebben het in de loop van de jaren iets daarvan mogen zien. Maar dat is natuurlijk zo'n geladen brief. Daar staat zoveel in. Dat is de waarheid voor vandaag. Het maakt ons duidelijk ons heerlijk verwachtingsgoed. Dat heeft te maken met het Griekse woord elpis. En we spreken toch graag dan dat woord verwachting erbij, omdat het woord hoop in het dagelijks leven is een beetje afgezakt tot iets wat, ja, regent het morgen, schijnt de zon morgen, ik hoop het. Onzeker, hè? Maar als je het hebt over, ja, ik verwacht dat morgen de zon opgaat. Nou, die gaat morgen wel op, hoor. Dat is echt een verwachting. En dat is natuurlijk ook de komst van de Heer. Hè, dat is ook een zonsopgang in zekere zin. Maar die Heer, die gaat komen. 1 Thessalonicenzen 4 is de belofte. Dat is onze verwachting. Dat is niet onze hoop. Dat is niet iets van, nou, de Heer heeft het beloofd, maar ik hoop dat het gaat gebeuren. Nee, de Heer heeft het beloofd. Ik verwacht dat het gaat gebeuren, alleen ik weet het tijdstip nog niet. Maar het gaat gebeuren. Op zijn tijd. Dus dat is toch verschillen. Als je het woordenboek erop naslaat, dan ontdek je dat wel, hoor. Die inhoud van die woorden hoop en verwachting. En zeker vanuit, kijk, als je het na gaat kijken, dat woord elpis in de Griekse schrift, dan zie je dat het met name bij Paulus en in de brieven van Paulus heel vaak voorkomt. Veel meer ten opzichte van de andere geschriften, om het zo maar te zeggen. Dus dat heeft ook alles te maken met wat God zegt en wat ons geloof is. Hè, dat God al die belofte gegeven heeft, dat we dat ook daadwerkelijk, God ons daarvoor geloof geeft door zijn geest. En dat is dan verwachting. Dat is dan voor ons niet meer, ik hoop het, maar daar zit altijd die notie van, althans in mijn oren, altijd die notie van onzekerheid in. Terwijl verwachting is, nee, ik baseer het op datgene wat staat geschreven, dat heeft de Heer beloofd. Het eerste wat gaat gebeuren voor het lichaam van Christus is de bazuin, en dat verwacht ik. Dat is zo, hè. En die geest bereidt ons ook erop voor, hè. De geest die ontwikkelt in ons iets, om het zo maar te zeggen, dat wij, al die dingen om ons heen, dat hele, is dat nou allemaal zo belangrijk? Ja, natuurlijk het wereldgebeuren, we hebben ermee te maken. We bidden voor Israël natuurlijk, zeker, dat is heel belangrijk, dat is Gods volk. Daar bidden we voor. Maar gaan wij daar, ja, en al die dingen, ja, we hebben net verkiezingen gehad. En heb je ook een aantal christelijke partijen, de christenen in de politiek. Ik weet het niet. Het kost je zoveel inspanning, hè? Als je bij een christelijke partij politicus bent, dan kost het je zoveel inspanning om iets te bewerkstelligen. Van je kunt misschien iets tegenhouden, wordt er dan wel eens gezegd. Maar bij een volgend kabinet dendert het gewoon heel hard door, hoor. Dus ja, en daar besteed je dan heel veel tijd in, want als politicus moet je dan heel veel mensen gaan spreken, heel veel vergaderen, vreet tijd. En waar blijft dan je tijd over om met Gods woord bezig te zijn, met andere gelovigen op te trekken enzovoort, waar blijft dan al die tijd? Ja, het is allemaal in politiek. Een simpel voorbeeldje, politiek, maar het kan natuurlijk zoveel andere dingen zijn. Maar die geest bereidt ons erop voor, zodat we steeds meer gefocust worden. Dat staat ons voor ogen. Wij horen bij dat lichaam van Christus. Dat wordt voor ons in de loop van de jaren steeds belangrijker. Dat wij ons bewust lid weten van het lichaam van Christus. En onze toekomst is verzekerd. Onze toekomst ligt boven. Ja, en dan ben je inderdaad, zoals iemand ooit een boekje schreef, hemelburger op aarde. Ja, dan ben je inderdaad hemelburger. Nog even op aarde. Je loopt nog even met je voetjes hier in de klei rond. Om dingen nog te leren. Maar dan is het, als de Heer blaast, dan is het hoogste tijd. En dat is ook nu ook de hoogste tijd voor pauze trouwens. Ja.